Ik praat met John.
Ik praat met Paul.
Welkom bij... John en Paul hebben woorden. We wisselen de laatste tijd nog wel eens van locatie, hè?
Wat zeg je?
Van opnamelocatie.
Oh.
Vorige week nog op het strand.
Oh zo.
Nu weer in de rillerige kou.
Oh.
En volgende week... weer in de lokhal.
Ja, dat is waar.
Ja, dat is in 3 weken tijd.
Ja, volgende week. We nemen deze week al op, hè? Vrijdag.
Ja, dat is waar.
Komende vrijdag.
Ja, druk programma. Ja,
3:00 PM, lokhal Tilburg.
Ja, altijd welkom. Wat ik nou toch heb gelezen, gehoord of gezien...
Nou, we zijn inmiddels dus terug van vakantie inderdaad.
Ja, bro.
Ja, dat is inderdaad niet echt heel fijn thuiskomen. Het regent al de hele dag.
Ja, vooral dat. Ja, dat is...
En het huis is koud, alles is koud. Ja, onze keukentafel is koud.
Even doorbijten.
Zo is dat.
Nog een winter te gaan.
Maar even terugkijkend toch op een zonnige week... met veel toerisme, hè? toeristische activiteiten.
Ja.
En wij maakten daar kennis met een echte vakantiegangmaker.
Oh.
Ja, Stefan van Stefan Steakhouse.
Stefan was aanwezig.
Nogal,
ja.
Hè?
Ja.
Die zat op een terras. En Stefan Steakhouse is natuurlijk een hele bekende keten in Finland.
Ja.
Daar kwamen we achter, want Stefan die...
Nooit van gehoord.
Aarzelde niet om dat te melden. Hij was daar zelf dus... de baas en de kok en wat dan niet meer van.
Ja.
En hij zat met zijn zoontje op een terras, hè, en sprak met iedereen. En hij gebruikte een woord, wat denk ik niet heel onbekend is. Maar wat hij ons wel even kwam melden aan onze tafel nog gewoon. Dat hij last had van een tinderduim.
Oh, ja.
Weet je nog?
Ja, dat zei hij.
Zo'n tinderduim, ja.
Ja, hij zei het wel op zijn Engels, hè?
Dat is waar.
Ja.
Maar dat is een van alle talen, denk ik, hè?
Nou, dat is denk ik wel, ja.
Een tinderduim of een tinderthumb. Want die gebruik je eigenlijk alleen maar om te swipen van links naar rechts of terug. Dus dat is de tinderduim. En volgens mij, hij had een hele dikke
dikke duim. Dat is van alles uit zijn hoop.
Ja, dat weten we dus niet
nee,
zeker.
Nee,
wij zijn natuurlijk wel zo dat we even checken, hè, even een fact checken van bestaat dat hele Stefan Steakhouse eigenlijk?
Ja,
het bleek dus eigenlijk dat hij ook mee had gedaan aan zo'n tv-kok. Een contest of zo.
Ja, ging het niet over of Masterchef of zoiets?
Ja, precies. Want hij heeft ook nog in Los Angeles gewoond. En,
nu weer in
Finland.
Ontzettend goed Engels.
Ja, precies. Ja, dus dat maakten wij toch maar mooi even mee. En die tinderduim, die kregen we dus ook even mee.
Ja, ik heb een heel ander onderwerp gevonden. Ja, ook over eten overigens. Ik las een column van Thomas van Duin in het magazine afgelopen weekend.
Het Volkskrant magazine, ja.
Het Volkskrant magazine, sorry. En hij schreef daar over granola. En
oh ja,
weet dat
is helemaal niet van jou.
Nou ja, dat eet ik natuurlijk ook, hè.
Uh-huh.
En... hij merkte op dat het zo duur is. Nou, dat was mij natuurlijk ook al lang opgevallen. En daarom ging hij het allemaal zelf maken. Maar hij kwam wel even terug op de bestaande versie. Die hij dan in de winkel gekocht had. En wat hij dan altijd deed. Was de rozijnen er elke ochtend handmatig uitzeven. Ja, blijkbaar geen liefhebber van rozijnen. Ik vind ze juist wel lekker. Maar hij zegt van wat elk weldenkend mens doet.
Want het zeven van rozijnen.
Het zeven van de rozijnen, ja, die moeten er blijkbaar dus niet in wat hem betreft.
Maar rozijnen, je bent ervoor of je bent er tegen volgens
ik
mij?
Ik vind ze altijd wel een leuke bite. En,
ja, dus jij bent voorstander.
Dus ik ben voor, maar goed, ik ben dus geen weldenkend mens volgens Thomas van Duin. En hij had een woord voor die rozijnen. Noemen ze Satankeutels.
Satankeutels.
Ja, ik vond het grappig bedacht. Toch even gezocht... of het eerder voorkwam, dat woord Satanskeutel.
Nou?
Ja, maar dan als een scheldwoord in een boek van Willem Brakman. Misschien jou niet onbekend, auteur.
Nou, zeg me even niks.
Nou, hij is heel veel, hij heeft al 50 boeken geschreven.
Oh, nou.
Is overleden overigens in 2008. De geboren is 1922, dus hij is best wel oud geworden. En postuum verscheen zijn boek De Gehoorzame Dood in 2013. En daar komt het dus inderdaad als scheldwoord voor Satanskeutel. Ja, nee, Satans. Met een, ja, oh, echt met wel een met een S. Ja, dat deed Thomas van Luijn ook.
Oh,
ja, het is de keutel van Satan.
Oh, Satan, ja, ja,
keutel. Ja, ja. Zou het dan zijn.
Ja, ja, klopt. Ja, dat zou het ook zijn.
Ja.
Ja. Nou, ja, over, maar dus geen nieuw woord eigenlijk, maar over nieuwe woorden gesproken. Er is een aardig boekje verschenen.
Oh.
En het is gebaseerd. Nou, misschien moet ik even een inleiding geven. In het voorjaar van 2022,
ja,
toen startte bij het programma Nieuwe Feiten op Radio 1 de rubriek Het Ontbreekwoord.
Oh. Oké, nee.
Nee,
die rubriek ken ik niet.
Nee, nee. Is een rubriek van Rick de Leeuw, die ken je wel. Mm-hmm. Zanger, schrijver, dichter, truck en keks. Inmiddels woonachtig in België,
ja,
in het dorpje Hex.
Oh.
Ja, dat kwam ik dan toevallig tegen.
Hex met KS.
Nee, met een K. E. Ja, met KS,
ja,
sorry.
Ja, ja, ja. Dus
Rick de Leeuw en samen met Ruud Hendricks, die hebben we hier laatst ook al een keer benoemd.
Ja, in welke context?
Ja, taalraadsman van de Belgische Omroep, oh, ja, van de VRT. Precies. En ja, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen
Vlaanderen. Vlaanderen. Ja, ze doen het met z'n tweeën.
Ja, precies. Ja. Dus dat duo gaat elke week in die rubriek op zoek naar woorden die in de Nederlandse taal nog niet bestaan.
Maar dit gaat dus om Radio 1 van België, van Vlaanderen.
Ja.
Ja.
Ja, sorry. Dat
ja, ik was even de waar, want wij hebben natuurlijk
we hebben ook radio.
In Nederland hebben we ook radio.
Nee, je hebt gelijk. Nee, want het zijn natuurlijk eigenlijk allebei Belgen. Hè?
Ja,
het
zo
ja, ja. Maar die in de Nederlandse taal is nog niet bestaan.
Nee.
Ze doen een oproep aan de luisteraars. Mm. Nou, veelal Vlamingen dan vermoedelijk. Hè?
Dat zal.
Om die woorden te bedenken voor iets, hè, voor een situatie die, waar nog geen Nederlands woord voor is. En wij vragen ons dat ook wel eens af.
Ja.
Hè, vooral bij Engelstalige woorden overigens. Hè, dan hebben wij wel eens de vraag van, bestaat er niks Nederlands voor?
Ja, zeker.
En daar heb ik zometeen misschien ook wel weer een vraagje over trouwens. Maar nu zijn deze woorden gebundeld in het Ontbreken woordenboek. Zo was er bijvoorbeeld nog geen woord voor producten die op vakantie heerlijk smaken, maar die thuis hun charme verliezen.
Ja, ja, ja. Snap
dus,
ik wel.
Snap je dat?
Ja.
Kun je je dat voorstellen?
Ja, dat
ja,
heb je.
Heb je nu,
nee, ik zit even te denken. Ik heb natuurlijk afgelopen week in het buitenland gegeten.
Ja.
Ik heb niet echt een voorbeeld. Maar
nee, zou je zeggen als voorbeeld marmiet bijvoorbeeld?
Oh, dat ging nooit lekker smaken. Maar dat,
ja, dat kan, hè? Dat
in Engeland dan meestal. Ja. Want in Engelstalige gebieden is dat een.
Of rillette.
Rillette, ja.
Ja, vind ik, ja, ik hou ervan. Dat dan? Je kunt hier ook helemaal niet krijgen eigenlijk.
Nee, niet op die manier. Nee.
En daar worden dan woorden op ingezonden. En hiervoor werd het woord terplekkernij gekozen.
Ja, nou, ik snap hem.
Ja, toch?
Ja.
En het woord, ik noem nog een paar woorden. Het woord vergoeding.
Moet je even uitleggen.
Nee, heb ik geen idee bij.
Nee.
Vergoeding als je per ongeluk naar de verkeerde persoon zwaait. En dat overkomt mij regelmatig.
Nou, ja, daar hebben we het eerder over gehad, dat jij een mooi gezicht herkent.
Ja. Dus,
nou, dan snap ik.
Dus ik herken me er wel. Ik vind het ook wel mooi dat daar nu een woord voor bestaat.
Nee, ik vind het niet zo'n mooi woord, maar goed.
Een vergoeding.
Een vergoeding, ja. Nou, ik begrijp hem.
Er staan nog meer woorden in, zoals mokermoe, huicheljuichen en schoongenoten.
Hmm.
Huicheljuichen vind ik ook wel mooi. Dat is als je, nou ja, wat denk je wat het is?
Niet oprecht juicht?
Ja, dat je zeg maar
meedoet.
Oprechte dankbaarheid betuigt voor een cadeau waar je eigenlijk helemaal niks aan
zo, vindt. Ja.
Wat natuurlijk echt wel gebeurt.
Ja, nou, ja zeker. Ja.
Nou, dus het is een nieuw boekje, het ontbreekwoordenboek. En ik denk dat we daar misschien de komende tijd af en toe ook eens uit gaan putten.
Nou, kan.
Of we leveren zelf een ontbreekwoord. Ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja, doen we wel met enige regelmaat, maar dat kan misschien nog vaker. Ik las dus, zoals ik al zei, het Volkskrant Magazine van afgelopen zaterdag.
Je was er maar druk mee.
Nou ja, ik heb weinig anders gelezen dan de Volkskrant afgelopen week. Ja, dat komt dan toch als je in het buitenland zit. Ja. Zo gaat dat dan. Dan pak je die dan digitaal op je telefoon of op je iPad. Maar daarin stond ook het interview met Agda en de Munnik. Heb jij misschien ook
gelezen?
Zeker. Door Sander Donkers.
Ja.
Wat sowieso wel grappig was, omdat hij samen met Agda ooit in een band gezeten heeft.
Ja, de band voor...
voor Agda en de Munnik. Precies. Dus dat is wel een grap. Dat merkte hij ook wel in het interview. Hè? Dat er een soort vriendschappelijke band was. En dat er misschien ook wel dingen uitkwamen die er anders niet uitgekomen zouden zijn. En wat ik wel mooi vond, een mooi woord wat gebruikt werd, was... Dat gebruikte Ruud Wijsman. Volgens mij is hij enigszins besmet, maar daar doen we maar even niks mee. Hij was docent en voormalig directeur van de Kleinkunstacademie.
Ja, ja.
En die zei tegen Paul de Munnik over zijn manier van zingen dat hij te veel op Bram Vermeulen zou lijken. Ja. En dat noemde hij imitatief.
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 Dus imitatie, imitatief.
Ja, ja, ja.
Nou ja, goed, Thomas Agda reageert dan op... imitatief is het dodelijkste woord dat je op school te horen kunt krijgen. Nou, kan ik misschien nog wel iets bij voorstellen. En de Munnik die reageert dan weer... dat Bram Vermeulen later zijn coach werd. En dat het wel een meesterzet was, hè, van Ruud Wijsman. Die had dat dan bedacht. Want als zo iemand naast je zit, wordt het opeens wel heel erg duidelijk dat je hem na zit te doen. Nou, dat vond ik dan wel weer aardig. Maar het imitatief is eigenlijk helemaal geen bestaand woord. Of niet echt een... niet een veel voorkomend woord. Officieel, daar kom ik het in die context het meeste tegen, is het een term uit het onderwijs. Imitatief leren of opvolgend leren. Dus een term uit het onderwijs die verwijst naar een manier om competenties te ontwikkelen door andere mensen op te volgen of na te bootsen. Ja. Dus het is wel imiteren. Ja, 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 ja. Het is er wel van afgeleid. Ja. Maar het is als imitatief is het niet echt heel gangbaar.
Nee.
Nou, daarom viel het me op.
Ja, en ik snap inderdaad als er iemand naast je zit, ja, waarvan je denkt...
Die je dus aan het nadoen bent. Ja. Ja, precies.
Heb je daar geen last van, Paul, nu?
Ik heb daar geen last van, nee.
Naast me zit.
Nee, hoezo? Ik bedoel,
ik weet niet.
Nou, dit is al een podcast. Hoeveel afleveringen hebben wij?
We zitten op aflevering 132.
Nou, ja, die doen we dan ook na. Oh, heb jij een idee erbij?
Ja, nee, ik bedoel, het is heel anders.
Oh, je bedoelt het heel anders. Doe wie toe? Nou, prikkel je me.
Nee, nou is het grapje helemaal.
Oh, ja, nou ja, goed. Maar dan weet niemand wat je ermee bedoelt.
Iemand waar je naast zit, Paul.
Jou. Nou,
ja, goed. Ook uit de Volkskrant.
Die komen niet meer uit.
Ook uit de Volkskrant. Ja. Want ja, die heb ik dus ook wel gelezen. Stond het bericht... maar dat zal ongetwijfeld ook nog in meer kranten hebben gestaan... over het gegeven dat momenteel het fenomeen shadowbanning erg de kop opsteekt.
Ja, dat heb ik wel gelezen.
Dat is een online ding.
Wat was dat ook alweer? Ja, jij hebt natuurlijk eruit gelicht.
Mm-hmm.
Dus je mag het maar uitleggen.
Nee, je weet het niet. Shadowbanning?
Nee, ja, ik heb het gelezen. Maar ik dacht ook van... Want het viel mij ook op. Ja. Er is zo'n fenomeen online. Ja. Dus toen dacht ik van... Ja, je hebt zo vaak online fenomeen. Dus toen heb ik hem even laten schieten. Dus,
ja, het komt... Eigenlijk komt het nu vooral... vanwege het Israëlisch-Palestijnse gedoe. Hè, conflict. Dat mensen die zich... online of social media positief uitlaten, steun betuigen aan de Palestijnen,
yeah,
dat hun accounts plotseling veel minder
naar boven komen,
zichtbaar zijn.
Precies. Ja, dat zat ik
op. Dus de berichten verdwijnen dan in een soort van aangepast algoritme.
Maar daar zou Meta dus de oorzaak van zijn, hè? Want het ging om Instagram, geloof ik.
Ja, maar het is in het verleden ook wel gebeurd op Twitter.
Ja, ja.
Hè? Toen Twitter nog Twitter heette.
Bij X gebeurde het ook volgens mij, ja. Maar ja.
Ja, dus het is, en dat heet dan shadowbanning. Dus dat betekent inderdaad dat berichten nog maar een fractie van de aandacht krijgen die ze eerder hadden. Hè?
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld de oud Ajaxiet. Ja, ik ken hem zelf vandaag niet meer. Ben niet zo van het voetballen. Is Nusair Masraoui.
Mm-hmm.
Ken jij hem?
Ja, van naam.
Oké.
Zit ook niet meer helemaal
van hem. Hij plaatst een steunbetuiging op Instagram aan de Palestijnen. En 2,3 miljoen volgers had hij. Maar er kwam amper nog een zichtbaarheid was er voor dat bericht. Dus dat heet dan shadowbanning. En voorheen waren er twee smaken. Je kon dan ongehinderd posten en je hele account werd geblokkeerd als het tijdelijk. Dat ging met Donald Trump bijvoorbeeld hè, in 2021 in Twitter. Bij Rihanna gebeurde zoiets op Instagram vanwege een paar naaktfoto's of semi-naaktfoto's.
Ja,
dat was het dan. Of ongehinderd posten of blokkeren. En shadowbanning zit daar dan tussenin. Ja. Dus je bent niet meer te vinden, maar het is er nog wel. Richard Rogers, dat is hoogleraar nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, die verklaart het woord van je zit dus in het donker. Hmm. Je weet ook niet waarom mensen jouw berichten niet zien. Er wordt helemaal niet gemeld.
Nee, maar goed, daar zit dus. Ja, het zal een algoritme zijn, maar het algoritme wordt wel gevoed door de bedrijven.
Ja, ja.
Dus of Twitter of X. Ja. Het is een kwalijke zaak ook wel weer, toch?
Ja. En dan even terugkomend op het ontbreekwoorden fenomeen. Hebben we hier een goed Nederlands woord voor?
Ja, dat weet ik niet. Heb jij dat bedacht?
Nee, deze vraag stel ik aan jou en ook aan de luisteraar.
Nee, niet, je kunt het niet letterlijk vertalen, vind ik, want dan klinkt het niet meer.
Nee, dat moeten we ook zeker niet doen, denk ik.
Nee, soms is dat
voor dit begrip, voor dit gebeuren, voor dit fenomeen, is daar een Nederlands woord voor te bedenken? Oproep je dan?
Nou, vooruit. Kom maar binnen. Ik bedoel er een beetje op voor. Want aan de ene kant is het natuurlijk zo dat shadowbanning van jou. Aan de andere kant, influencers, en daar hoort deze ex-voetballer van Ajax dan ook, met zoveel volgers hoort hij daar zeker dan toch wel bij. Die worden ook gedwongen hè, om een stelling te nemen, juist, in conflicten.
Mm-hmm.
En daar ging de column over van Sander Schimmel-Penning afgelopen week in de Volkskrant, wederom. Ze moeten van hun volgers meteen iets vinden. En daar klagen influencers dan ineens over dat ze van hun volgers iets moeten vinden. Nou, denk ik van... je hebt er zelf om gevraagd, hè?
Ja.
Je wilt toch die volgers bereiken? Nou, dan moet je ook niet zeuren als ze iets van je willen. Maar dat is best natuurlijk een ding als het gaat om dit soort onderwerpen. Hè? De oorlog in Palestina-Israël. Als gevolg daarvan zijn er ook mensen die juist reageren op die influencers. Hè? Die hun acties verantwoorden op basis van wat influencers zeggen. Dus dat is eigenlijk de andere kant van shadowbanningen. Dus die zien juist wel de berichten en worden dan in het ergste geval een lone wolf en plegen aanslagen. Hè? Dus dat kan bijvoorbeeld zo iemand zijn die Tim Hofman bedreigt. Het kan klein, het kan groot, het kan ernstig en het kan minder ernstig zijn. Werkelijk leed en onrecht, echte oorlogen worden ongeduldig misbruikt als accessoire voor de eigen neppe online identiteit. Nou ja, en dat komt dus bij geopolitieke conflicten komt dat voor. Hè? Om daar dan ook maar je stempel op te drukken op je eigen manier. En daar is een woord voor, dat vond ik wel een opvallend woord. We kennen de saladebar-terroristen, zo heet het dan. Daar is dus inderdaad een soort vertaling van gemaakt. Maar daar is een wetenschappelijke naam voor, die heet stochastisch terrorisme.
Hoe?
Stochastisch. Best een moeilijk woord, hè? En dan gaat het om eenzame en gekrenkte mannen, zo zegt Sander Schimmel-Penning. Die worden niet aangestuurd door een leider of ideologie, maar opgehitst door een ratje toe van met name extreemrechtse influencers.
Oké.
Dus dat is...
En dan ben je dus een...
stochastisch terrorist.
En waar is dat van afgeleid?
Nou, dat komt uit de kansberekening. Dat woord stochastisch.
Oh.
Moeilijk woord, hè?
Ja.
En het is een woord dat is gebruikt om te verwijzen naar iets wat willekeurig of toevallig is.
Oké.
Okay. Dus dat is de oorspronkelijke. Ja, uit, precies. En die laatste omschrijving die komt van Enzi. En, ja, uit de kansberekening dus. Hmm. Dus toevallige factoren. Dus
je loopt, ja. Dus iets is heel stochastisch.
Ja.
Kwestie van taal. Deze kwestie van taal is eigenlijk voor mij ook een ergernis. Dus dat wou ik gewoon even delen.
Oh, oké.
Okay. En dat gaat om mensen die een woord anders uitspreken dan ik.
Oh, dan jij.
Nou, dan het is bedoeld, denk ik zelf.
Ja, oké. Of ga je er nu vanuit dat jij het altijd automatisch goed doet?
Nou, ja, ik... Eigenlijk doe ik dat stiekem wel. Ja. Of eigenlijk niet eens zo stiekem. Nee, dat doe ik vrij openlijk. En soms is er wel een verklaring voor. Soms ook niet. Ik geef als voorbeeld even... hoe heet onze... Nou ben ik toch zijn naam vergeten. Vorige minister van Defensie.
Ollongren?
Nee,
die is nu, hè?
Met het ronde kale hoofd die nog een bruiloft in coronatijd deed.
Oh ja, die was er niet van Defensie?
Nou, dacht ik.
Ja, je bedoelt Grapperhaus.
Ja, die bedoel ik.
Ja, nee, die was de acteur van Veiligheid en
Justitie.
Ja, sorry,
ja. Nee, dat bedoel ik ook.
Je zit nog in een soort vakantiemodus, geloof ik.
Ja, het zit allemaal een beetje vast. Maar die
zetten het zo.
En die zei ook heel nadrukkelijk, en dat doen wel veel meer mensen, maar dat is het voorbeeld wat met de binnenschiet. Die zei heel nadrukkelijk dan, en juli, ja?
Dat vind ik ook altijd wel heel storend. Dat doen wel meer mensen overigens.
Oh, dat vind je ook storend.
Als iemand het
juli voor juni en juli.
Ja. Het is een bescheiden ergernis, maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, en hier snap ik dan ook een beetje waarom dat gebeurt.
Ja, voor de duidelijkheid.
Voor de duidelijkheid, ja, om het verschil aan te geven juist tussen juni en juli. Want het klinkt misschien een beetje hetzelfde en je kunt je erin vergissen. En soms als iemand ze zegt, dan vraag ik ook wel eens, bedoel juni of juli, dat doe je dan ook wel. En dat is dan één keer duidelijk. Dus vooruit. Maar wat ik alweer minder verklaarbaar of begrijpelijk prettig vind ook, is bijvoorbeeld als mensen zeggen Olympische Spelen.
Ja, dat heb ik nooit zo begrepen, maar ik heb het idee dat ze er niet zoveel aan kunnen doen.
Oh, die mensen zelf?
Ja, dat denk ik dan. Waarom zou je dat consequent fout doen?
Maar is het fout als ze het consequent doen? Dat is een hele vraag.
Nou, in hun oordeel wellicht niet.
Nee, maar jij denkt van wel. Ja, fout. Ik weet niet of, wat is fout, hè?
Het is Olympische Spelen.
Olympische Spelen.
Ja.
Ja, in ieder geval.
In onze taal.
In onze taal. Dat is... Weet je iemand die dat vaak zegt?
Ja, Matthijs van Nieuwkerk. Ja.
Alleen maar, hè?
Nee, er zijn er wel meer, hoor. Het komt er echt al vaker voor. Maar die doet het consequent.
Alleen maar, ja,
toen
precies.
Hij nog geholpen
toen hij nog bij
worden.
Toen hij het DWDD presenteerde... Toen deed hij dat inderdaad consequent. En toen kwamen daar kennelijk ook veel reacties op. Hmm. Want toen heeft BNNVARA zelfs nog een verklaring uitgegeven.
Oh.
Nee, dat is echt waar. En die heb ik nog gevonden. Hmm. Die quote ik even. Hè? De upsilon, tussen haakjes nog even de
lange,
in het Grieks, is de 20e letter van het Griekse alfabet. Die werd in het Oud-Grieks uitgesproken als een U, zoals in muziek.
Mm-hmm.
In het modern Grieks spreekt men hem uit als een I.
Ja.
In het Oud-Grieks werd de naam van de letter dan ook als upsilon uitgesproken, maar in het modern Grieks werd het ypsilon. De Griekse upsilon werd door de Romeinen in het Latijnse alfabet overgenomen als de letter IY. Hè? Mm-hmm. Deze Latijnse letter wordt in het Nederlands en diverse andere landen en diverse andere Europese talen nog steeds upsilon.
Hmm.
Griekse I en of Y genoemd. Strikt genomen is de uitspraak van Y als U niet fout. Dat wilden ze dan toch maar even gezegd hebben.
Ja, oké. Ja. Ik vind het ook. Dus dan, we hebben het wel over hypercorrectie, hè?
Dan, ja, dat is het misschien ook wel. Maar het kan ook zijn dat je als gymnasiast, hè, zo zeg je dat.
Ja, hè? Dat je dat dan.
Moet je dan ook weer zeggen, gymnasiast?
Maar dat je dat.
Gymnasiast.
Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat je het vanuit,
dat je het zo aanleert.
Ja, en misschien doe je het zelf ook wel. Hè? Je ziet het bij mensen die van die polyglotten, heet het zo, hè? Die heel
talen spreken.
Ja, en zoals Timmermans, hè? Die heeft ook wel een handje van, hè? Om dan alles uit te spreken zoals het officieel bedoeld is.
Ja.
Sigrid Kaag heeft dat ook heel sterk,
ja,
hè?
Ja.
Word je niet altijd gelukkig van. Maar ik maak me er zelf ook wel eens schuldig aan, merk ik.
Want,
bij bijvoorbeeld naam van steden en Zweedse steden.
Ja.
Die wij misschien in het Nederlands heel anders benoemen. En dan ben ik dan hardnekkig om ze toch op het Zweeds te benoemen.
Ja, heb je een voorbeeld?
De boy.
Oh, je de boy.
Ja, dat vind ik heel raar als iemand Gothenburg zegt.
Vind ik ook.
Dat is wel zoals wij het in Nederland zeggen. Dus ja. Is,
maar hoe verklaar je dan, dat is dan de laatste ergernis die ik hier in dit verband kan noemen. Hoe verklaar je dan dat mensen zeggen New York?
Nou, dat is, vind ik niet te verklaren. Dat is alvast, heb je misschien nog een verklaring voor gevonden?
Nee, helemaal niet. Ja, kijk, de ergernis is dat Maarten van Rossum bijvoorbeeld, toch echt een Amerika-deskundige, die zegt dat heel consequent. New York.
Ja.
Nee, ik weet niet waarom hij dat doet. Ik kan me voorstellen dat je, je hebt bijvoorbeeld YouTube, zeggen veel mensen. Hè? Die maken daar ook een J, terwijl dat eigenlijk niet, dat is niet in het Engels gangbaar.
Ja,
YouTube, dus niet, zeg je.
Ja,
maar veel mensen maken er YouTube van, dus misschien dat daar dat New York, ja, ik weet het ook niet.
Er zit toch geen U in?
Het klinkt als een U.
Dus dan zeg je er een J tussen de N en de E.
Ja, die N die vervalt dan helemaal.
Ja,
het wordt New York.
Zijn er woorden waar je dat bij doet? Bij YouTube, dat snap ik. Dat is iets anders. Dat is een TU.
Ja? Nee, verder zijn er geen andere woorden. Dus, maar dat is het enige verband wat ik een beetje zou kunnen leggen.
Ja.
Dus ik weet niet waarom iemand het doet.
Nee.
Dus iemand die het doet en die daar een reden voor heeft, meld je aan.
Het woord van de week. Ja, het was herfst, hè? Hadden we geconstateerd bij terugkomst hier.
Is het nog steeds en het zal ook wel even zo duren, Paul.
Ik moest wel lachen toen ik de Volkskrant, ik las hem ook zelfs weer bij mijn ontbijt hier gewoon in het koude Nederland. Nou, koud, valt eigenlijk ook wel mee. Maar normaal, hè? Normale temperatuur.
Ja.
Daar haalde een briefschrijver, Boudewijn Otte, haalde aan dat er na Rokjesdag in het voorjaar, Rokjesdag, hè, door Martin Bril ooit bedacht, de overleden auteur, dat er nu ook in het najaar een dag is waarin iedereen een bepaald type jas tevoorschijn trekt. En hij refereert dan die briefschrijver aan de pufferjas.
De pufferjas?
Ja, dat is mijn woord van de week. En dan, hij noemt dan een pufferdag.
Oh.
Maar jij weet helemaal niet wat de pufferjas is.
Nee.
Nee, dat is maar goed ook, want ik vind hem. Ik vind hem heel lelijk.
Met van die gevoerde. Met gestikte naden erin.
Ja, en dan in veel gevallen ook nog eens. Althans, wat tegenwoordig wel redelijk. Ja, gewatteerd, hè. Dat betekent het ook, hè. Puffer jacket, daar komt het vandaan. Tegenwoordig zijn ze ook heel erg lang, vaak. Hè? Dat het een soort slaapzak onderhand lijkt.
Ja,
ik moet zeggen, ik ben er niet heel erg gecharmeerd van.
Nee, ziet er niet uit.
Hij is niet van vandaag de dag, hoor. Ik bedoel, hij is met de regelmaat van de klok is hij wel weer een beetje hip. Suitableshop.nl, die geeft er een omschrijving van. Ja, je kunt je bronnen maar hebben. Een pufferjas is de Engelse vertaling van een gewatteerde donsjas. Nou ja, dons is een sterk isolerende stof. Vaak wordt dit gecombineerd met een synthetische buitenlaag van nylon of polyester. Dat vind ik, denk ik, dat het hem zo lelijk maakt. Dat, En wat ze ook lelijk maakt, vind ik, dat ze dan gestikt zijn. Hè? Die stik, nou, dat je zo'n Michelin-mannetje wordt.
Ja, precies. Dat is het.
Precies. Dus ja, ik ben er niet fan van. Ik ben er geen fan van, maar ik vond het wel een grappig woord. L, die zegt er al iets over in 2016.
L?
Ja, L. Je weet wel, tijd.
Het modemagazine, toch? Of?
Ja, mode, ook wel wonen.
Ja?
Oh. Dat er een hele praktische ontstaansgeschiedenis... er is ook nog gewoon een ontstaansgeschiedenis.
Voor het woord of voor de jas?
Woord, voor de jas.
Dat je zo gaat puffen erin.
Nee, Eddie Bauer, naamgever van het gelijknamige bedrijf in Amerika, een kledingmerk.
Oh, Bauer, ja.
Eddie Bauer. Die heeft de donsjas ooit ontworpen omdat hij het gewoon heel koud had. Hmm. Omdat hij bijna overleed aan onderkoeling tijdens een boottochtje. Dus hij ontwikkelde de gestikte jas met veren en hij vroeg daar in 1940 patent op aan. Ja, dan weet ik. Ik denk dat dat patent niet meer zoveel waard is op zich. Niet dat er nog bij de verkoop van iedere pufferjas sloten geld daar naartoe gaan. De geloofwaardigheid van L werd wat kleiner vervolgens. Hè. Ze schetsen dan een beetje wanneer duikt dat ding dan op. Nou, de Milanese jeugd in de jaren 80 omarmde de pufferjas. Toen heette hij overigens Monklerjas. En in de hip-hop scene. En dan waren het vooral jassen, de jaren 90 waren het vooral jassen met een bontkraag. Maar L schrijft bontkraag met een D.
Ja. Oh,
dat is jammer voor de geloofwaardigheid.
Heel jammer.
Ja, dat is waar. Ik vergeet iets, want ik heb een woord wat bij de betekenis hoort.
Oh ja.
Dus ik ga je een paar definities laten horen.
Mm-hmm.
Nou, dan mag jij er even over nadenken. Handeling van strak trekken, zetten of uitzetten. Toestand van strak getrokken, gezet of uitgezet te zijn. Kracht die binnen in een vaste stof werkt. Geheel van krachten in een geestelijk geheel systeem.
Kracht, hoor ik.
Toestand in een punt van een elektrisch veld die bepaald wordt door de arbeid, nodig om de eenheid van positieve elektriciteit van oneindige afstand naar dat punt toe te brengen.
Jezus.
Toestand van krapte, een houten lat of stok of ijzeren staaf waarmee blinden gesloten worden. Of, tot slot, toestand, verhouding die tot een uitbarsting of breuk dreigt te leiden.
Ja, maar het is toch veel te uitgebreid allemaal.
Ja, sorry.
Daar kan ik echt niet goed over nadenken.
Ik snap
bovendien heb ik ook nog een woord van de week.
Nou, laten we daar dan mee beginnen.
En ik kan daar kort over zijn. Nou, je eigenlijk niet, want het zijn twee. Ik heb twee woorden van de week. Oh. Ik heb twee woorden van de week die bij elkaar horen. Ook uit de krant. Het is overigens niet heel nieuw, maar voor mij de combinatie wel. Het Parool en overigens ook andere kranten die berichten over de accijnsverhoging op bier.
Oh.
Forse accijnsverhoging.
Ja.
Dus klap voor kleine bierbrouwers, zegt het Parool. Het worden Scandinavische taferelen.
Mm.
Het is ook zo dat als de Tweede Kamer dus gaat instemmen de komende week met de stijging van de accijns op alcoholica. Dat heeft dat vooral voor de speciaal bierbrouwers grote gevolgen met een wat hoger percentage.
Ja.
Dan is het, zou het zomaar 40%
omhoog
kunnen gaan.
Ja.
En dat is voor veel bierbrouwers het verschil tussen overleven of niet. In dat artikel kwam ik de termen gietbieren en genietbieren tegen.
Oh, oké. Okay. Genietbieren snap ik nog wel iets.
Ja?
Gietbieren komen uit flesje misschien.
Nee, gietbieren, dat pils. Dat zeg maar de 5,5% bieren. Komen gewoon uit de tap.
En de genietbieren zijn
die
dan...
Die giet je er zo in.
Ja.
En de genietbieren, daar ga je gewoon lekker voor zitten.
Oh, wat ordinair.
En vind ik niet.
De genietbieren, niet maar het gietbieren.
Ja, maar
alsof
goed.
Je van een pilsje niet gewoon kunt genieten.
Nou ja, oké. Okay, maar dat wordt dan meer gezien als gietbier.
Ja.
Hè, van in het uitgaanscircuit ook gewoon veel hup. En,
ja.
Staan we achterover. En een genietbier, daar ga je voor zitten. En daar proef je van. Nou, ik zei al, het zijn geen nieuwe termen. Of ook die combinatie niet. In een interview in het AD in november 2017...
Mm-hmm.
kwam het al aan de orde. Een interview met Kim Sonneveld. En zij is biersommelier.
Ja. Yeah.
Of moet je dan toch sommelier zeggen? Dat weet ik niet. Want, maar ik vond, omdat het staat biersommelier...
Yeah.
vond ik dat wel grappig. En dat is eigenlijk ook weer een fijn woord.
Wat is het woord dat bij de omschrijving hoort?
Ik zag dat je nogal uit het veld geslagen was door al die definities, hè?
Ja.
Ja. Zal ik er een paar nog uitlichten? Niet allemaal. Handeling van strak trekken, zetten of uitzetten. Geheel van krachten in een geestelijk geheel of systeem. Een toestandverhouding die tot een uitbarsting of breuk dreigt te leiden.
Het is allemaal zo lang.
Ja, zou ik die langste ook nog doen?
Wil je die nog? Wat is de kortste?
Toestand van krapte.
Toestand van krapte?
Ja.
Nou.
Nee. Nee, ik heb... Ja, ik heb bewust even uitgekozen dit woord. In verband met de toestand in de wereld. Toestandverhouding die tot een uitbarsting of breuk dreigt te leiden.
Ja.
Ja, dat zegt wel iets over de politieke spanning. Dat is wat het woord is.
Oh, spanning.
Ja, over de spanning in de wereld, hè?
Mm-hmm.
Ja, maar goed, spanning heeft dus ontzettend veel betekenis. Ik heb weer selectie gemaakt, want er staan er volgens mij nog wel een stuk of 12.
Ja, je hebt natuurlijk de ingewikkeldste eruit gekozen.
Nou, ja, nee, ik heb de beschrijving... Nou, dat is wel... Misschien is dat een beetje smokkelen. Maar soms staat er het woord gespannen in de uitleg. En dan vind ik het al... dan kan ik het wel gaan voorlezen. Maar
dat is een beetje gek.
Dan is het niet helemaal duidelijk. Maar je merkt wel dat... Ja, soms toch, ja, dat was ook de reden waarom we deze rubriek ooit bedachten. Dat het soms gewoon heel ontslachtig beschreven wordt, die uitleg van een woord. Ik bedoel, toestand van strak getrokken, gezet of uitgezet zijn.
Ja.
Ik snap wel dat het spanning is, maar...
Ja, maar dat is niet waar je aan denkt.
Nee, hè? Nee, nou goed. En dan
ik visualiseer het heel anders.
Ja, precies. En dan krijg je ook nog een houten lat of stok of ijzeren staaf waarmee blinden gesloten worden bij... Strak trekken ben jij nu aan het doen.
Trekken, ja, zoals ik elke ochtend voor de spiegel sta.
Ja, we hebben geen camera hierop staan.
Nee.
Precies, maar die wangetjes gaan omhoog.
Ja.
Ik zie dat.
Ik zet er dus eigenlijk wel gewoon spanning op.
Dat is het, de handeling van strak trekken, zetten of uitzetten.
Mm-hmm.
Ja, spanning.
Ja, oké. Okay.
Dus,
nou.
Spanning volop ook in deze aflevering van John en Paul hebben horen. Nou, nee, dat valt wel mee. Maar misschien heb je het wel zo ervaren en dan horen we dat natuurlijk graag. Dat kan door ons te mailen naar johnenparlebewoorden@gmail.com.
Ja, of via de socials op Facebook en Instagram kun je een persoonlijk berichtje sturen of een vraag stellen of een tip geven. Of misschien een antwoord op onze oproepen van vandaag, want er waren er wel een paar. Hè?
Ja, en wil je nou een keer live die opname bijwonen? Dat kan dan ook komende vrijdag.
Meteen al.
Vanaf 3 uur in de lokhal. De 27e is dat, hè? 27 oktober.
Ja.
En dan hebben we 2 gasten.
Zeker.
Die ook nog eens de ouders zijn van een gast die we al eerder gehad hebben.
Ja, dus dan wordt het misschien wel ingewikkeld, maar dat
klopt. Nou,
gaan
we maar eens invullen.
Ja, dus het gaat om een, dat kunnen we wel zeggen, een schrijverspaar.
Ja, ik ga me erop voorbereiden.
Ja, ik ook. Maar ben nu wel aan het einde van mijn spanningsboog.
Dag John.
Dag Paul.